Mijn naam is Serine Oetloe en je luistert naar aflevering 2 van Bram de podcast. Een productie van Compagnie Kistenmaker over het leven van moeder en kunstenares Brammetje Cox. Nou ja, goed, en ook wel een beetje over mij. In de vorige aflevering spraken we met Paul, het jongste kind van Bram dat ze na 2,5 jaar afstond.
Ze kon niet voor jou zorgen. Dat was eigenlijk de korte versie die mijn ouders altijd aan mij vertellen.
Stonden we bij het graf van de mogelijke opa van Daniel.
Het grappige vind ik toch bijzonder om dit te zien, terwijl het misschien wel helemaal niks is.
En moest ik eerder naar huis omdat de zwangerschapshormonen het even overnamen.
Ja, ik vind dat dus moeilijk, een kind nemen voor mezelf. Ja,
het is ook niet zo natuurlijk dat je denkt, als je aan iemand vraagt waarom wil je kinderen. Ja. Dat is zo moeilijk te beantwoorden. Ja. Dat zeg je niet mezelf.
Volgens mij komt er bij mij ook nooit echt een moment waarop je dan echt denkt, ja.
Carlijn, Daniel en ik zitten bij Daniel thuis en praten over waarom je eigenlijk kinderen zou nemen.
Mensen willen toch kinderen omdat ze ergens voor willen zorgen? Niet. Dat is toch een heel fijn gevoel voor mensen, denk ik.
Nou, dat wil ik niet.
Dat ze verantwoordelijk zijn voor iemand of iets. Ik had het met mijn hond. Ik dacht, leuk, dat is dan helemaal mijn hond. En dan ga ik dan vertroetelen.
Oh, nee. Oh, dat heb ik helemaal niet. Ik kan het verantwoordelijk heel erg voor een levend wezen.
Soms, in gesprekken met hen, voel ik me een beetje een buitenstaander. Ik moet vaak eerder weg, moet meer rekening houden met thuis. Ik ben zwanger, voel me misselijk en moe. Maar ik wil ook niet echt zeuren. Ik verheug me op mijn derde kindje, maar tegelijkertijd praat ik niet graag over mijn kinderen. Want dan ben ik bang dat dat toch saai voor hun is. Het is ook echt zo. Mij profileren als moeder doe ik sowieso niet zo graag. Dan voel ik me oud en moederachtig en niet sexy. Terwijl ik ook trots ben op mijn moederschap.
Lijkt mij best wel zwaar.
Ik wilde denk ik een kind. Ik heb gewoon altijd geweten dat ik kinderen wilde, voordat ik zeg maar wist wat het dan inhield. Ik dacht vroeger ook dat ik op mijn 18e moeder werd. Ik heb geen idee wat het was om 18 te zijn. Niet moeder in ieder geval. Maar ik wilde een kind om het gevoel van compleetheid of zo. Hmm. Ja, wel. Nou ja, dat je belangrijk bent. Want dan ben je onmisbaar en dan ben je. Heb je gewoon een heel groot project. Je hebt
dat
altijd
ik wel.
Een project.
Ja, ik zou nu een kind nemen omdat ik dan denk, dan heb ik iets naast mijn werk. Want ik heb dus heel veel, heel erg moeite om mijn werk los te laten en om een soort van uit te staan in mijn werkmodus. Dat lukt niet, ik sta eigenlijk altijd aan in de werkmodus. En toen dacht ik, ja, maar als je een kind hebt, dan kom je thuis en dan is er poep op de muur. En dan denk je, ja, dat project en die acteurs, ik moet nu poep opruimen.
Ik heb nog nooit poep op de muur thuis gehad.
Dat het zo'n soort van.
Ja. Dat het je relativeert.
Ja, dat het een relatief en dat je denkt, ja, dit moet nu gewoon een kind eten, dus ik moet nu broccoli pureren. Ja.
Ik vertel soms wel aan mensen dat ik kinderen heb, maar het ligt er maar helemaal aan wie.
Je wil even wat vertellen. En daar ga je ook helemaal in, want je hebt ook een soort band en dan iets met hormonen. Dus dan denk je, nou, dikke doei werk.
Zijn dat als je een kind krijgt, dat je dan denkt, ja, sorry, ik heb er geen zin in, ik moet naar mijn werk.
Ja.
Ik zit met mijn hoofd in mijn werk, bij mijn kunst.
Op professioneel gebied hou ik het vaak voor mezelf, omdat ik het idee heb dat het niet in mijn voordeel werkt als mensen erachter komen dat ik moeder ben. Alsof de rol van moeder niet losvalt te zien van wie ik ben als werkende vrouw. Ik ben benieuwd hoe dit bij Bram ging. Die ook een moeder was en een werkende vrouw. Hoe zou dat voor haar zijn geweest? Ik spreek hierover met Meerte Berendsen, die momenteel bezig is met een boek en podcast Tussen Kunst en Kind over de politisering van het gezin en de representatie van het moederschap in de kunsten.
Mijn naam is Meerte Berendsen. Ik ben schrijver, kunstenaar en beleidsadviseur. En in mijn werk houd ik me bezig met onderwerpen als zorg, ouderschap en politiek.
Ik vertel haar dat ik eigenlijk ooit met mezelf heb afgesproken dat ik nooit iets over het moederschap zou gaan maken, omdat het waarschijnlijk toch niet interessant zou zijn voor andere mensen en ik bang ben om voor eeuwig gelinkt te worden aan het onderwerp. Zelfs het maken van deze podcast vind ik eigenlijk enorm spannend.
Dat herken ik heel erg. Toen ik dit boek wilde gaan schrijven, merkte ik al heel snel dat de mensen zeiden, oh, waar gaat je nieuwe boek over? En dat ik zei, ja, het gaat over het moederschap. En dat ik dan heel snel in een soort waterige ogen keek die zo'n beetje afdwaalde. Zo van, alles behalve het moederschap leken die blikken te zeggen. En dat ik denk dat je als moeder extreem hard moet bewijzen dat je nadenkt, schrijft, dingen maakt over andere dingen. Eigenlijk alles behalve het moederschap. Ja, het lijkt soms het credo te zijn. Zo van, je hebt al die soort knieval voor het patriarchaat gemaakt van je oppertaak als moeder heb je al opgenomen. Of aangenomen of ben je gaan doen. En dan ook nog dat in je werk, dat is te veel. En toen ik daar eigenlijk meer over na ging denken, dacht ik van, maar is niet precies dat het probleem? Omdat je blijft daarmee eigenlijk vastzitten in het denken over dat het moederschap een soort, ja, wollig met koekjes bakken en oninteressant zorgdingetje is. Je bent of een slimme intellectuele vrouw, of je bent een moeder.
In 2021 publiceerde ABN AMRO en Women Inc. samen een onderzoek genaamd Een nog onverteld verhaal over de positie van vrouwen in de kunstwereld. En daarin las ik dat kunst lager blijkt te worden gewaardeerd als bekend wordt dat het gemaakt is door een vrouw.
Ja, en daar wordt eigenlijk in bevestigd dat er binnen de Nederlandse kunstwereld, en dit onderzoek gaat niet over de internationale kunstwereld, maar is zeker minstens zo problematisch, dat er een grote systemische ongelijkheid bestaat tussen mannelijke en vrouwelijke kunstenaars die zich naast ongelijke financiële beloning eigenlijk op nog twee hele belangrijke vlakken manifesteert, namelijk representatie en onbewuste vooroordelen. En in het rapport staat bijvoorbeeld dat 70% van de kunsttentoonstellingen in Nederland geen enkel werk bevat dat door een vrouw is gemaakt. Ook staat er te lezen bijvoorbeeld dat in de kunstsector het vooroordeel leeft dat, dit is een zin uit het rapport, het vooroordeel leeft dat het kunstenaarschap volledige toewijding vereist en niet te combineren is met de zorg voor een kind. En dat is eigenlijk, als je dat even laat inzakken, is dat een enorm problematisch beeld wat er nog steeds maakt. En het zorgt er ook voor dat een groot deel van de kunstwereld niet is ingericht op vrouwen en daarmee ook automatisch niet op het ouderschap. En dat het niet is ingericht op het ouderschap, daaronder vinden vrouwen beduidend meer hinder van dan mannen, omdat zij te maken hebben met eigenlijk aan natuurlijk de zwangerschap, maar bovenal de culturele en sociale norm van de zorg en de belasting daarvan.
Misschien had Bram ook wel zoiets van,
poep op de muur.
Ja, kinderen. En ik ga altijd, nee, ik ga altijd, poep op de muur komt op één. De poep moet van de muur. Maar dat ze, toen had ze 2, 3 kinderen opeens. En toen zag ze, nee,
op de muur laten.
Ik moet borduren. Ik moet die poppen maken. Ik moet aan de kralen.
Nee, Daniel, het gaat erom dat het moeilijk te combineren is. En wat weet jij nou van poep op de muur?
Dat kan.
Was daarvoor, was ze dat er ook al aan het doen?
Zeker, maar misschien dacht ze wel, wie weet dat ze wel hetzelfde idee als jij. Ik zit altijd alleen maar in de kunst. Misschien als ik een kind krijg, dan relativeert het de boel.
Of hadden Bram en ik toch meer gemeen dan ik dacht? Verborg ze misschien haar zwangerschap omdat ze dacht dat mensen haar en haar kunst serieuzer zouden nemen?
Ja. En ik denk dat ze poepkunst zou maken van die poep op de muur.
Ik kan me ook best voorstellen. Komt er echt poep op de muur als je kinderen hebt?
Het is een gewone doordeweekse dag. Een dag dat ik niet werk, maar dat ik met mijn kinderen ben. Maar toch ben ik met mijn hoofd steeds bij Bram. Het is lekker weer en om mij heen zitten her en der ouders die hun kroost vanaf een afstandje in de gaten houden. Sommigen lezen iets, kijken op hun telefoon of duwen een schommel. Om de hoek van deze speeltuin staat het huis waar mijn eerste kindje is verwekt. Het was niet per se de bedoeling. Het was geen bewuste keuze. We waren er niet mee bezig, maar ook weer niet. Het feit dat we het niet helemaal veilig deden en dat we van elkaar wisten dat we kinderen wilden, maakte dat het geen ramp was toen bleek dat ik zwanger was. We schrokken, maar we waren vooral heel erg blij. Het laten weghalen was absoluut geen optie. We waren verliefd en we waren er klaar voor. Ik prijs mezelf vaak gelukkig dat het ons zo is overkomen. Ik heb geen afweging hoeven maken, er geen lange gesprekken over gevoerd, geen lijstje met redenen van waarom wel of niet. Zat jij wel eens in de speeltuin met je kinderen, Bram? En waarom had je eigenlijk kinderen? Omdat ik het Bram niet meer zo zou kunnen vragen en ik toch in een speeltuin zit met allerhande moederfiguren om me heen, besluit ik het hen maar te vragen. Even een snelle side note. Je hoort mij het hier zo steeds hebben over kinderen nemen, maar ik realiseer mij heel goed dat dat niet altijd zomaar geldt. Mag ik het vragen?
Ja.
Zit jij hier als moeder?
Ja.
Mag ik een paar persoonlijke vragen stellen?
Waarvoor is het?
Ik ben een radiodocumentaire aan het maken over een kunstenares. Brammetje Cox heet zij. Zij heeft 4 kinderen gekregen, waarvan ze haar jongste kind heeft afgestaan op 2,5-jarige leeftijd.
Zijn we op tv?
Ik kan me niet voorstellen, echt niks in mij een voorstelling maakt dat ik ooit mijn kind af zou staan. Gelukkig niet. En ik maak deze podcast met 2 andere mensen. Het kleinkind van die kunstenares overleden. En nog een andere, de regisseuse. Die jongen die wil absoluut geen kinderen. En die regisseuse die twijfelt of ze kinderen wil. En zij vraagt zich af wat nou de reden zou moeten zijn om te zeggen van, dit is de reden, als ik deze reden heb, dan mag ik kinderen nemen. Dus als ik bijvoorbeeld dit heel erg voel, zeker weet, dat ik het 100% wil, dan mag ik kinderen nemen.
Nou, ik denk dat ik het niet zo 100% zeker wist. Maar als ik dan nadenk over wat de doorslag gaf, dan denk ik toch dat ik heel erg bang was om iets te missen in mijn leven. Om een bepaalde kant van mezelf, van het vrouw zijn ook, zou missen als ik geen moeder zou worden. En het leek me gewoon ook een heel bijzondere ervaring om een kind op de wereld te zetten. En ik was ook heel erg nieuwsgierig naar wie of dat kind zou worden. Maar ik zag ook heel veel nadelen en ik merk nu ook nog steeds heel veel nadelen. Daar ben ik gewoon eerlijk in, ja. Het is gewoon heel druk. Je brengt je dagen door op zo'n dag als dit in de speeltuin. Hoewel je ook wel eigenlijk iets anders wil doen. Ik heb zoiets van, ik ga er niet omheen draaien van, het is alleen maar geweldig. Nee, ik vind het ook best wel zwaar. Ik zou ook echt niet alleen maar bij de kinderen willen zijn. Ik denk dat ik dan ook helemaal geen leuke moeder ben en maar ik ben wel heel erg gelukkig en blij dat ik het gedaan heb. Ja, het is dus gewoon ambivalent. Ik denk dat voor mij is dat een soort waarheid waar ik dan aan vasthoud misschien. Ja.
Denk je dat er een reden moet zijn om kinderen te nemen? Om zo, ja, als je stelt dat je het gewoon kan nemen.
Mm-hmm. Ik kan niet echt een externe reden bedenken zoals in sommige landen of vroeger dat het meer ook economisch bijvoorbeeld slim was. Dus ik denk in de tijd waarin we nu leven en hier, dat het heel erg gaat om een verlangen. En dat het echt een gevoel is. En dat vrouwen soms er ook best wel bewust voor kiezen om geen kind te nemen. En dat het kan groeien. Ik heb ook wel vriendinnen die in eerste instantie niet zichzelf niet per se als moeder zien, maar dat misschien door leeftijd of
ik word geïnterviewd.
Door leeftijd of door de juiste partner, dat gevoel dan wel komt of groeit.
Bij mij was dat eigenlijk dat ik dat als kleuter ongeveer al wilde. Dus echt een heel diep gevoel van dat je dat gewoon voelt van binnen, dat je dat heel graag wil. Op mijn 29e maakte ik mijn laatste relatie uit. Toen dacht ik, oh, nu moet ik wel snel weer iemand vinden. En toen ging de tijd eigenlijk heel snel en kwam er corona overheen. En toen dacht ik, ja, straks is het te laat, zeg maar. Ben ik eigenlijk te oud ervoor. En op een gegeven moment wist ik van, ja, dat wil ik niet laten gebeuren. Dat ik terugkijk op mijn leven en dan geen kinderen heb gehad. Dus toen heb ik besloten om het in mijn eentje te doen. Dus ik ben over een week uitgerekend in mijn eentje van een zoontje met een Deense zaaddonor. En daar kijk ik heel erg naar uit. En wordt denk ik wel spannend. En ik hoop dat er misschien nog een keer weer een partner aanhaakt. En ik ben nu 39, dus ik weet niet of een tweede ooit nog lukt. Maar ik ben dan al heel blij met deze. Dus dat is mijn verhaal.
Ik vraag me af hoe dat bij Bram ging. Was het een bewuste keuze om kinderen te krijgen? Of overkwam het haar de eerste 3 keer net zo erg als dat het haar de laatste keer overkwam?
Ja, ik denk niet dat ze anders ons 3 van ons gekregen had. Ja, dan was waarschijnlijk bij één wel opgeven, want in die tijd wisten ze al wel hoe dat moest, dat je geen kind kreeg.
Als Bram zwanger raakt van Esther, die je zojuist hoorde, komt het gezin in aanmerking voor een eigen huis en verhuizen ze naar een rijtjeshuis in een rustige buurt in Eindhoven. Je zou denken dat het een fijne nieuwe stap is, maar het huwelijk met Rob Cox, wat toch nog niet goed was, knalt uit elkaar en Rob laat het gezin in de steek en verhuist naar Amsterdam. Hij laat nauwelijks iets van zich horen en betaalt ook geen alimentatie. Bram staat er nu helemaal alleen voor. Zij en haar gezin vallen op. Tussen de nette voortuinen springt hun rommelige tuin eruit. Want ja, als alleenstaande moeder van 3 jonge kinderen ook nog de tuin bijhouden? Ik zou het niet kunnen hoor. De deur wordt platgelopen door allerhande artistieke types en er zijn geregeld feestjes.
Niet echt een feest als een feest, maar wel gewoon tot diep in de nacht mensen over de vloer.
Niet alleen de artistieke types komen vaak langs. Ook deurwaarders en jeugdzorg staan steeds vaker op de stoep.
Nou ja, iedere dag zat er een maatschappelijk werkster bij ons. Hè? En dat was. Nog jarenlang zijn er niks anders dan deurwaarders gekomen. En ik weet allemaal niet. Het was. Elektriciteit werd continu afgesloten. En de gezinssituatie was natuurlijk hopeloos. Er was geen uitkering, er was geen geld, er was niks. Gewoon echt helemaal niks. En dat was eigenlijk het grote issue.
We zijn op bezoek bij Peter, de tweede zoon van Bram, die wel met ons wilde praten. Zijn broer Robbie helaas nog steeds niet. Ook hier hangt het huis vol met kunst. In de hoek hangt een foto van Bram. De foto van Bram. Peter heeft hem zelf genomen. Hij is fotograaf. Bram staat op de foto met een stok in haar hand tegen een zwarte achtergrond. Hoewel ze een zonnebril op heeft, kijkt ze als het ware in de camera. Omdat de foto zwart-wit is en haar pak en hoed ook zwart zijn, springt haar witte blinde geleidestok eruit. Haar mond hangt half open, wat haar zowel een kwetsbare als krachtige uitstraling geeft.
Ze had ook de banden met haar familie allemaal helemaal afgebroken. Dus qua gezinssituatie was het gewoon hopeloos dat er nog een kind bij kwam.
Ja. Wie Daniels opa is, dat weten we ook niet.
Nee, dat weet ik ook niet. Nee.
Oh, jammer. Ik hoopte dat jij nu misschien zou zeggen, nou hou je maar vast.
Ik heb het nooit gevraagd. Paul die heeft het ook nooit gevraagd. Paul hoefde het niet te weten. En het is nooit een issue geweest, zeg maar.
Nou.
Voor ons. En voor Paul ook niet. Ik heb er wel eens over nagedacht wie het zou kunnen zijn.
En?
Maar ik kan daar niet. Nee, ik kan daar geen. Omdat Paul lijkt namelijk echt het meest van ons. Van onze vier. Op alle Kronus.
Oh ja.
En dat is dus echt de moederskant.
Ja.
Dus, ik zie daar geen vader.
Je ziet gewoon Bram.
Je ziet überhaupt geen vader in.
Nee, maar hoe heet het? Ik kan daar, als ik naar Paul kijk, kan ik daar niet, in mijn herinnering, kan ik daar niet iemand bij bedenken. Als ja. Vader. Bram heeft het ook nooit aan de grote klok gehangen. Eens wat ze erover gezegd heeft, is dat het een one-night stand was. En dat ze dus ontzettend van baalde dat ze zwanger was geworden. Vind je niet dat het gerespecteerd moet worden dat het, wat Paul daarvan
vindt? Ja, maar Daniel mag toch ook iets vinden?
Ja, maar...
Maar Paul vindt het niet erg, toch?
Nee.
Paul zegt, ik hoef het niet te weten, maar als jij het wil weten, mag je het uitzoeken.
Ah zo, ja ja.
En dan wil hij het toch wel weten, als wij het weten.
Ik heb hem gevraagd, stel ik kom daarachter wie dat is, wil je het dan weten? Toen zei hij, ja, maar het boeit me niet.
En hij zei ook van, als je het gewoon in de voorstelling stopt en ik kom naar de voorstelling kijken, ik zit in het publiek en ik hoor het dan, vind ik het ook niet erg. Ik zei nou.
Oh, dat is wel een hele...
Kan je daar iets bij voorstellen dat hij niet hoeft te weten wie zijn vader is?
Ja, dat kan me wel voorstellen.
Hoezo?
Omdat het in zijn hele leven geen rol gespeeld heeft.
Ja, hij heeft natuurlijk een andere vader nu.
Ja, ja, hij heeft hem nooit gekend. Er is nooit een...
persoon geworden. Of zo.
Ja.
Ja.
Ja, maar het is wel 50% van je DNA.
En is die 50% dan Frans Babylon? Gaat dit verhaal de smeuïge kant op die Carlijn graag zou zien? We besluiten het heft in eigen handen te nemen.
Zijn jullie aan het opnemen?
Ja, ja.
Ik heb dat pakket binnen. Van de DNA-test.
Oh, chill! Wat gaan we dat nu doen?
Krijg je dan meteen een uitslag?
Nee, nee, volgens mij moet ik nu iets in dat erin weer opsturen naar het laboratorium. My Heritage DNA, DNA Testing Kit. Ik maak nu een doosje open. Oh, het is echt met, hoe heet het, van die laboratoriumbuisjes.
Hoeveel zijn het er?
2.
DNA matches inschakelen. Als onderdeel van onze DNA-diensten vergelijkt MyHeritage uw DNA-resultaten met die van andere leden van MyHeritage.
Ja, dit wil je.
Dit wil ik, ja. Want dan kan ik er misschien achterkomen.
Oh, echt? Ja, dan kan dat is zeg maar het... Ja, want je komt er nu achter, zeg maar, waar je voorouders vandaan komen. Maar het kan dus ook dat er andere mensen zijn, bijvoorbeeld dus ook kleinkinderen van Daniel zijn opa, dat hij nog meer kleinkinderen heeft gekregen die ook niet weten wie hun ouders zijn, die ook zo'n DNA-test hebben gedaan.
Oh, ja.
En dan wordt hij aan iemand gematcht.
Ja. Oh joh, oh, dat wist ik niet. Ja, dit is waar ik voor leef.
Scrape the inside of one of your cheeks while rotating the swab for 30 to 60 seconds.
Daniel haalt de wattenstaafjes van de DNA-kit over de binnenkant van zijn wangen.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja!
Stopt de wattenstaafjes terug in het zakje.
Oké. Okay. Dan doe ik deze swap in dit buisje. Lijkt wel de GGD. Zo, het is het. Seal the envelope.
Staat jouw nummer daarop?
Ja, op de
en dan mag het op de bus. Zo simpel is het.
Oké, okay, waar kunnen we achterkomen?
Ja, ik hoop dat er een match uitkomt met iemand.
Ja.
Die, dat je denkt, wat is deze match? En die blijkt of ook op zoek te zijn naar zijn opa. Maar liever nog, die weet gewoon precies wie zijn opa of vader is.
Ja.
Het is ondertussen de jaren 80 en Bram is gelukkig. Ze heeft niet veel geld, maar ze maakt wat ze wilt. Ze is een naam in de Brabantse kunstwereld. Ze is zelfs best succesvol. Bram, de koningin van de nacht. En ze is verliefd op Tjeu. Samen kunnen ze de wereld aan. De kinderen zijn ouder en hebben haar minder nodig. En eigenlijk voelt Bram iets wat ze al heel lang niet heeft gevoeld. Ze wil weer een kind. En het lijkt haar gegund. Ze raakt zwanger van haar grote liefde en is blij met een groeiende buik. Alleen is er iets raars aan de hand. Ze heeft vaak last van flitsen voor haar ogen. Soms ziet ze ineens zwart, maar dan gaat het weer even goed. Het zal vast wel weer overgaan. Maar het gaat niet over. Haar gezondheid gaat achteruit. Ze blijkt een ernstige vorm van suikerziekte te hebben. En op de dag van de bevalling gaat het mis. Het is haar leven of dat van het kind. De artsen kiezen. En David wordt doodgeboren. Veel ruimte om erbij stil te staan heeft ze niet. Want naast dat ze haar kindje, waar ze zo naar verlangde, verliest, verliest Bram ook haar volledige gezicht. Bram wordt blind. Ik vind het zwaar om aan het verlies van David te denken, terwijl ik zelf nu een kindje in mijn buik heb. Het idee van een leven verliezen kan ik nu niet zo goed aan, merk ik. Ik zelf voel me de laatste dagen ook niet zo goed. Ik voel me raar en telkens als ik naar de toilet ga, kijk ik in de wc of ik niet iets geks zie. Misschien komt het omdat ik zo met Bram bezig ben in mijn hoofd. Gelukkig heb ik morgen een afspraak met de verloskundige.
Ja, ik denk het wel.
Ik zou hem dus laag zetten.
Ja, hier, hè, denk ik. Thank you.
dit is de voicemail van Serene Ontroe. Ik ben er eventjes niet. Je kunt je bericht achterlaten naar de piep en dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Alvast bedankt. Doeg.
Hey lieve Serene, met Carlijn. Ik dacht ik bel je even, want ik heb je bericht gelezen. Maar ik vond het toch een beetje raar om te appen. Dat ontzettend naar. Ik vind het echt heel verdrietig. Voor jullie allemaal. En natuurlijk kom je morgen niet naar onze afspraak. Ik zal aan Esther vragen of we het kunnen verzetten en dat komt vast wel goed. Ik hoop heel erg dat je de ruimte hebt om lekker op de bank te liggen of in bad te dopperen. Ik weet natuurlijk niet precies hoe zoiets in zijn werk gaat, maar ik kan me voorstellen dat het heel heftig is. Ik denk aan je en Daniel natuurlijk ook. Neem vooral de tijd en als er iets is of als ik iets voor je kan doen, dan mag je me altijd bellen. Heel veel liefs en heel veel sterkte.